Goedenavond, fijn dat u ook vanavond met ons meeluistert en of kijkt. We zijn ook dankbaar dat dat ook weer vandaag mogelijk is. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 130 en daarvan vers 1. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Als ook vers 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan, ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heere met beving, recht kinderlijk gevreesd. Deze psalm wordt vanavond ook bemediteerd. Psalm 130, vers 1 en 2. Ik lees met u Psalm 130. Een lied Hama'alot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik sta vanavond kort met u stil bij het hart van deze psalm. En dat wordt gevormd door de woorden in vers 4a. Psalm 130, vers 4a. Er staat in Gods woord, maar bij u is vergeving. Boven deze psalm staat met recht boete psalm. Die woorden die erboven staan zijn niet geschreven door de onbekende dichter van Psalm 130. Maar die zijn afkomstig uit een oude, vroegchristelijke traditie. Een traditie die lange oude papieren heeft en lange sporen getrokken heeft in de kerkgeschiedenis. En die deze psalm samen met andere psalmen rekent onder de zogenaamde boetepsalmen. Psalmen waarin nadruk wordt gelegd op schuldbelijdenis, maar waarin ook vooral, en zet u ook een streep onder het woord vooral, nadruk valt op Gods vergevende genade en liefde. Daar spreekt ook deze psalm van. De dichter plaatst zichzelf voor God, ik zit in vers 1 nu, en beschrijft met een beeld de onmetelijke afstand die er vanuit hem is naar de Heere toe. Hij weet zich voor God als in de diepte. Het woord dat de dichter hier gebruikt is een diepe put waar water in staat, waarin als iemand daarin gevallen is, hij vroeg of laat omkomt als er niet spoedig, tijdig hulp wordt geboden vanuit de omgeving. Omdat op enig moment zijn krachten verzwakken, hij uitgeput raakt en wegzakt in het stilstaande water. Vanuit zo'n plaats, de diepte, ver bij God vandaan, roept de dichter tot de Heere. Opvallend is dat in het begin van deze psalm nog niet eens zo sterk de nadruk wordt gelegd op hoe de dichter deze diepte ervaart. Het woord zonde, schuld, ongerechtigheden komen zo meteen. Veel belangrijker is voor de dichter dat hij roept tot God. Ik roep tot u, o Heere. En als de dichter dit zo belijdt aan het begin van deze psalm, dan geeft hij met deze woorden, deze belijdenis aan, zijn totale afhankelijkheid van de Heer. De enige die hem nu nog kan helpen, moet helpen, maar, zo spreekt de dichter ook uit, wil helpen, is de Heer. En dat de dichter daarvan overtuigd is, dat belijdt hij ook in de aanspraak die hij bezigt om de Heere aan te roepen, de naam Heere met 5 hoofdletters. Dat betekent, ik ben erbij. Ook in de diepte. Vanuit de kant van de dichter is er een onmetelijke afstand tussen hem en tussen de Heere, de Allerhoogste God, die hoog woont en troont, ver boven de hemelen uit. Maar van de kant van de Heere is de sprake van nabijheid. Ik ben erbij. Het is niet de stem van de dichter die deze afstand overbrugt. Het is God die tot de dichter kan, wil en zal komen. En dat geeft aan de inzet van deze psalm ook in één keer een hele ontroerende klank. Vanuit de dichter is het uitzichtloos. reddeloos verloren. Maar bij God is er hoop, zelfs in de diepte. En omdat de Heere erbij is, kan en durft de dichter ook verder te spreken. Vers 2. Hij roept het nog een keer. Hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Het is niet dat de dichter hier zijn twijfel uitspreekt of God hem kan horen. Maar met deze indringende woorden, hoor naar mijn stem. En laat uw oren neigen, buig voorover. Appelleert de dichter wel op de gewilligheid. U mag ook horen op het hart van God. Voor hem is het geen vraag of de Heere in de diepte kan zijn. Voor hem is het wel een gebed of de Heere in zijn diepte wil zijn. Zouden we bij vers 1 kunnen zeggen, en dit is een ontroerende uitspraak, hoe de dichter beleidt, Gods nabijheid. Juist in vers 2 wordt dat verder uitgewerkt. En krijgt dit gebed ook iets teers. En tegelijkertijd beseft de dichter, en ik maak nu de stap naar vers 3, dat als de Heere dichterbij komt, hij ook alles in ogenschouw neemt. Heel het leven van de dichter ligt open voor God. En dat besef, dat beleidt hij ook in de woorden: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Met die woorden, wie zal bestaan, het is een retorische vraag, een vraag waarin het antwoord als het ware in ligt opgesloten. En na deze vraag, moeten we ook stil worden en even stil blijven? Om het tot ons te laten doordringen, wat hier eigenlijk uitgesproken wordt. Niemand kan voor God bestaan. Als de Heere tot ons komt en ons leven in ogenschouw neemt. Gadeslaan, dat betekent iets meer en eigenlijk ook iets anders dan alleen maar even kijken naar. Gadeslaan heeft de klank in zich van inspecteren. In dit geval van het leggen van het leven van de dichter als de norm van Gods recht en van Gods heiligheid. Vandaar dat voorafgaand aan die algemene vraag, wie kan voor u bestaan? Het woord ongerechtigheid valt. Eerst benoemt de dichter zich schuldig voor God. En dan klimt die vraag op vanuit de diepte. Wie kan voor u bestaan? Het is dus geen algemene dooddoener. Zoals we dat helaas wel eens horen ook op het kerkelijk erf. Alle mensen zijn zondaar. Niemand kan voor God bestaan. Nee, de inzet van dit vers is opnieuw weer heel persoonlijk. Zo gij, als u, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie kan bestaan? En met het vermijden van zichzelf schaadt de dichter zich onder de mens die voor God niet kunnen bestaan. Juist door niet uit te spreken, ik kan voor u niet bestaan, neemt de dichter voor Gods aangezicht de plaats in die elk mens moet innemen. De plaats van iemand die voor God door de knieën gaat en beleidt: ik kan niet meer blijven staan. Ik blijf ook niet overeind staan als u de norm van uw wet legt naast mijn leven. Die vraag heeft ook iets onheilspellends in zich. Want wat als God wel gaat handelen naar wat hij ziet, dan kan ik voor hem niet bestaan. Uitroepteken. Dan verga ik. Voordat ik verder ga, wil ik twee vragen persoonlijk aan u stellen. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze vraag. Erkent u deze belijdenis vanuit uw leven? Ik vraag niet hoe de Heere u op die plaats heeft gebracht. Daarvoor gebruikt God verschillende wegen om iemand te brengen op de plaats waar deze woorden uw en mijn woorden worden, als u, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie kan dan bestaan? Ik niet. In de tweede plaats, als u deze belijdenis nog niet kent. Hoe komt dat? Wat staat er dan tussen u en deze plaats in? Wat weerhoudt u om niet net als de dichter, zo ook vanuit de diepte van uw leven, te gaan roepen tot God? Mag ik u een handje helpen? Als het gaat om de diepte. We zeiden het tegen elkaar bij vers 1, dat is vanuit ons gezien een onmetelijke afstand naar de Heere toe. Nu, het feit dat u deze belijdenis nog niet gemaakt heeft tot uw gebed, tekent dat niet, die onmetelijke afstand tussen u en God? U heeft wellicht al jarenlang, misschien wel 50, 60, 70 jaar het woord van God al gehoord. Dan kan het toch niet bestaan voor God dat u nog nooit deze plaats hebt ingenomen voor zijn aangezicht. Lag dat aan de prediking? Lag dat aan het woord van de Heer? Of staat u te hoog met uzelf, waardoor u tot op de dag van vandaag uzelf nog niet wil vernederen tot dit gebed? Wie kan bestaan? Maar ik zei het al, we maken nu de stap naar vers 4. De woorden van vers 4a vormen het hart van deze psalm. U merkt dat al in de manier waarop deze woorden hier staan. Maar bij u is vergeving. Terecht staat in deze vertaling u bijna voorop. Eerst volgt u en dan pas vergeving. In het Hebreeuws staat het eigenlijk nog sterker. Op zo'n sterke manier kan het in onze taal niet worden weergegeven. Maar de bedoeling is om duidelijk te maken dat er hier in de eerste plaats iets wordt uitgesproken over wie de Heere is. Zagen we in vers 3 dat God iets kan doen als hij ons leven gadeslaat. Hij kan in zijn recht staan. En hij kan vanwege het handhaven van zijn recht, buiten Christus om, ons dan verloren laten gaan. En dan staat God in zijn recht. Hij kan dat doen. Maar in het vers wat nu komt, vers 4, wordt beklemtoond wie God is. Eigenlijk vallen in dit vers de woorden vergeving en u, één op één, op elkaar. Je mag ze in vers 4a als het ware tegen elkaar uitwisselen. Sterker kan het eigenlijk niet worden gezegd. U bent vergeving. Oftewel, vergeving is God. En God is vergeving. Zo is God. Hij is dat niet geworden in de loop van de tijd. Dat langzaam maar zeker zijn karakter veranderd is, ik druk het maar menselijk uit. Hij doet ook niet soms zo op een bepaald moment, als het hem aanstaat, of als het hem behaagt, willekeurig. Nee, naar zijn aard, naar zijn wezen, zo is hij. Het is als het ware zijn hart. Hij is vergevingsgezind. Zo is hij. Dat staat buiten kijf, zo wil de dichter als het ware benadrukken. Dat staat niet ter discussie. Kunnen we de vraag nog stellen, als u de zonde, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie kan bestaan? Maar het komt in de dichter niet op om een vraagteken te plaatsen achter wie God is. Dan moet hij het belijden. En dan wil hij het trouwens ook belijden. Bij u is vergeving. U bent vergeving. Ik wil van dit moment 3 lijnen trekken. En daarmee sluit ik ook deze meditatie af. Let u even op de volgorde. Eerst spreekt de dichter uit wat God zou kunnen doen. En hij laat daar geen misverstand over bestaan. God kan de zonde aanrekenen en de rekening vereffenen. Maar als hij die belijdenis heeft uitgesproken, valt de dichter terug op wie God is. Je hoort het als het ware als een echo in deze psalm doorklinken. De woorden van het Bijbelboekje Jona. En de Heere deed het niet. Hij had het recht, de macht om Nineveh om te keren. Maar hij deed het niet, omdat hij het met eerbied gesproken niet over zijn hart kon verkrijgen. Toen Nineveh knielde en de diepte openlegde voor God in een schuldbelijdenis en zich bekeerde voor de Heere door zich voor God te verootmoedigen. Toen deed de Heer het niet. Jona wordt er later boos op. Hij roept dat dan uit tot de Heer. Hij zegt, ik wist het wel. Wat wist Jona? Jona wist wie God is. Daarom weigerde hij als een boetegezant naar Nineveh te trekken. En moest hij door de Heer in zijn nekvel worden gepakt. Om die boodschap toch in de stad Nineveh te gaan verkondigen. En toen Jona daar door de straten liep. Predikend het oordeel van God, wist hij het. God komt niet met zijn oordeel als de stad voor God op de knieën gaat. Want hij is genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid, die het verbond en de weldadigheid houdt tot in duizenden geslacht. Kijk, en daar grijpt nou het geloof. Wat u misschien nog niet eens voor geloof durft te houden als u in de diepte buigt voor God. Daar grijpt het geloof zich nou in vast. Niet in wat God zou kunnen doen, maar in wie God is. Hij is vergeving. En wat is het geloof dan ook heilig vrijmoedig? Wat heeft het geloof dan opeens ook veel zeggingskracht? Wat durft het geloof dan ook een keer veel te belijden na die vraag in vers 3, waarvan je zou verwachten, en nu valt het in de diepte helemaal stil. Gaat het licht uit en wacht de dichter een zekere dood. Komt hij om in de diepte. Maar als de dichter belijdt wie de Heer is, omdat God nabij komt in die diepte, dan krijgt het geloof houvast en hoop op God en appelleert het op het hart van God. En dan moet God handelen, omdat hij wil bewijzen dat hij inderdaad zo is. Hij is vergeving. En daar ligt nou voor u en voor mij de ankergrond van ons leven. In wie God is. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij is liefde. De tweede lijn die ik samen met u wil trekken in deze avond. De dichter krijgt ook verwachting op de Heer, vers 5. Hij stelt zijn hoop op God en hij hoopt op zijn woord. Dan gebruikt de dichter allemaal beelden om duidelijk te maken hoe sterk zijn hoop en verwachting is op de Heer. Hij vergelijkt zichzelf met de wachters op de morgen. En je ziet die mannen gewoon op de stadsmuren staan, uitkijkend over de muur naar buiten toe. Niet of de vijand eraan komt, maar wel of de zon opgaat. Nou, dat is eigenlijk ook het beeld van de hoop. De hoop slaat geen blik naar binnen. In de diepte is het donker als je naar beneden kijkt. Dan zie je het water en grijnst de dood je aan. Maar de hoop kijkt naar boven. Kijkt naar God en vindt zijn houvast in het woord van God. Kijk, daar ligt nou de rijkdom van een bedelaar. Hij heeft zijn rijkdom in wie God is. Hij is vergevingsgezind. De derde en de laatste lijn vanavond. Dus op het eerste gezicht is het heel opmerkelijk dat van vers 6 naar vers 7 opeens de stap wordt gezet van het persoonlijke. Keer op keer ging het in deze psalm over ik, mijn, u. Van het persoonlijke naar Israël. Vers 7 en vers 8. Het lijkt wel alsof die laatste twee versen er, ik zeg het met eerbied, bij hangen. Alsof ze niet tot dit gebed horen. Alsof ze misschien later erbij zijn gevoegd. En toch is dat niet waar. Deze psalm is een boetepsalm, zo zeiden we aan het begin van deze meditatie. Met recht. Maar deze psalm is ook een lied Hama'alot. En een lied Hama'alot is een van de liederen van Israël. Waarin profetisch wordt gezongen over de terugkeer van het Joodse volk tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. De vader van de Heere Jezus Christus. En die weg is ook de weg vanuit de diepte. De weg die het Joodse volk zal bewandelen. Terug te kunnen keren tot de Heere. Is de weg van geween en van smekingen. Van boetedoening en van schuldbesef. Maar het is ook de weg terug naar de Heere zelf. Net als u en ik zal ook het Joodse volk God vinden in het hart van het evangelie. En dat is het hart van Jezus Christus. In hem heeft God zijn hart opengelegd. Ten volle geopenbaard. Wie hij is. Hij is vergeving. Daarom hoop ik dat u met mij niet alleen bidt voor uzelf. Dagelijks, ook na ontvangen genade. De belijdenis van Psalm 130. Dat het een van de grondtonen is in uw leven. In de omgang tussen de Heere en u. Maar dat we vanuit die diepte ons ook verenigd mogen weten met het Joodse volk. Dat nog steeds in de diepte ligt. En wacht op de vervulling van Gods belofte. Laten we bidden. Maar ook voor God neerleggen. En het Joodse volk toeroepen. Israël, hoop op de Heer. Want bij de Heere is veel verlossing. Meer verlossing bij God dan de ongerechtigheden die wij neerleggen voor God. We zingen Psalm 130 en daarvan vers 3 en vers 4. Psalm 130 vers 3, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klacht op zijn onfeilbaar woord. En vers 4, hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 vers 3 en 4. Laten wij samen bidden. Heilige en rechtvaardige God, wanneer u met ons in het gericht treedt, dan kunnen we voor u niet bestaan. En geef, Heere, dat wij voor onszelf persoonlijk ook kunnen, willen en durven te benoemen wat we daarmee uitspreken naar u toe, als u ons leven overziet. Heere, dan ziet u bij de een andere dingen dan bij de andere, als het gaat om concrete zonde. Maar hoe verschillend ons leven ook is, Heere, ook onder het oog van u, de Heilige God, uiteindelijk vallen we allemaal onder hetzelfde oordeel die in deze psalm wordt uitgesproken als een belijdenis naar u toe. Ongerechtigheden. We kunnen niet bestaan in overeenstemming met uw recht, buiten het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus om. Maar Heere, uw woord houdt ons ook voor wie u bent. Al staat u in uw recht om het te doen wat beleden wordt. We kunnen voor u niet bestaan. Daarbovenuit stijgt wie u bent. U bent God en geen mens. U laat u leiden, Heere, door uw welbehaag, door uw eenzijdige liefde. U bent genadig, barmhartig, goede tieren, groot van weldadigheid en trouw. Als u uzelf niet zo had geopenbaard, in de diepte, en ons leven wilde overschaduwen, de gestalte van de gekruisigde Christus, Heere, dan was er voor ons geen hoop meer. Maar omdat u zo gans anders bent en handelt boven denken en open uit, omdat u in overeenstemming met wie u bent handelt en daarom redenen neemt uit uzelf, kunnen we en mogen we toch ook belijden. Maar bij u is vergeving. U bent vergeving en vergeving bent u. Woon en werk daarom door uw geest en woord in ons hart, opdat wij u mogen vrezen, eerbiedigen, opdat u uzelf verheerlijkt ook in ons leven en alle roem alleen aan u wordt toegebracht. Gedenk ook, Heer, aan uw verbond en aan uw belofte. Gedenk aan het Joodse volk. Heere, geef dat de woorden van Psalm 130 ook door het volk toegeëigend mogen worden. En dat zij met ons, buigend in de schaduw van het kruis, u erkennen in wie u bent. Ondanks alles wat wij en zij tegenover u hebben misdaan. Woon en werk daarom ook in rijke mate onder het kerkelijke leven. Opdat het gebed voor Israël toeneemt. Maar ook opdat in onze kerk, in onze gemeente, de kerk in ons vaderland in rijke mate weer beleden wordt. Helder, eenvoudig en duidelijk wie u bent. Dat niemand daaraan hoeft te twijfelen. Maar dat het woord van u weer als een kracht, zekerheid en helderheid verkondigd mag worden. Op alle kansels die opgericht staan in ons vaderland. Stort daarom uw geest in rijke mate uit. In de kerkverbanden die ons vaderland telt. En verheerlijk zo uzelf. Gedenk ons in deze avond. Denk aan ons ook in onze persoonlijke omstandigheden. Van zorg, moeite, verdriet. Of van vreugde en dankbaarheid. Of van beide. Maar Heere, neem ons leven in ogenschouw. En verlaat ons niet. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ten slotte wordt het lied gespeeld en gezongen, Vaste rots van mij behoud, vaste rots van mijn behoud.